Geliefde broeders en zusters, vandaag mag ik Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 met u bespreken. Allereerst wil ik zeggen dat het mij een voorrecht is om u het woord van de Heere uit te mogen leggen en hem hier te mogen staan. En om te beginnen zou ik graag de zegen van de Heere willen vragen over deze woordverkondiging. Heere God, ik dank u voor uw liefde en uw trouw. En ik dank u voor uw heilige woord. Heere, helpt u mij vandaag om uw heilige woord goed uit te leggen. Helpt u mij, Heere, hier in uw wegen te gaan en de betekenis van het woord uit te leggen zoals u dat bedoeld heeft. Heere, wilt u ook de harten openen van de mensen hier, Heere, dat de Heilige Geest mag werken en dat u mensen mag zegenen met kennis en wijsheid en inzicht. Heere, wilt u zich toch zo over ons al ontfermen en met ons zijn, ook nu in de woordverkondiging en ook daarna. Heere, ik bid u dit in Jezus' naam. Amen. Goed. Ik zal beginnen met een zeer korte introductie op de Romeinenbrief, werkelijk zeer kort. En vervolgens zal ik doorgaan met Romeinen hoofdstuk 12 vers 1, vers voor vers met of zinsnede voor zinsnede met u bespreken. En dan gaan we dus echt diep op de tekst in, waar we er gewoon letterlijk woordgroep voor woordgroep doorheen gaan. Aansluitend, nadat ik het vers met u besproken heb, zullen we enkele toepassingen maken voor het praktische leven. Goed, dan eerst een korte introductie op de Romeinenbrief. Dit helpt u namelijk om het vers van vandaag, Romeinen 12 vers 1, beter te kunnen begrijpen. Zoals in de brief zelf staat, is deze geschreven door de apostel Paulus en geschreven door Tertius. Dus door de hand van Tertius onder de leiding van Paulus onder inspiratie van de Heilige Geest. Het is niet geheel zeker wanneer de brief precies geschreven is, maar betrouwbare commentatoren achten het waarschijnlijk dat de brief geschreven is in het jaar 57 na Christus in Korinthe, tijdens Paulus' derde zendingsreis. Zo kunt u goed plaatsen wanneer de brief geschreven is. Nou, er wordt verschillend gedacht over wie het publiek is geweest, aan wie de brief geschreven is. Er zijn eigenlijk een aantal theorieën over, maar tijdens deze spreek zal ik niet ingaan op deze theorieën. Ik zal u enkel vertellen op welke conclusie ik gekomen ben op basis van de tekst zelf en op basis van de historische bronnen die we hebben rondom deze tekst. Nou, hoogstwaarschijnlijk is de brief gericht geweest aan een groep christenen die bestond uit mensen van zowel Joodse als heidense afkomst. Ze hebben het over een gemengd gezelschap met mensen met twee verschillende achtergronden. Allemaal christenen, maar zowel mensen die van origine Jood zijn en mensen die van origine uit de heidenen komen. Dat is belangrijk voor de interpretatie van het vers. Maar belangrijker is om te beseffen dat de brief gericht is geweest aan een overwegend christelijke groep. We hebben het hier dus over een groep gelovigen die door Paulus wordt aangeschreven. Het gaat hier niet over een groep ongelovigen. Het is belangrijk dat we beseffen dat Paulus hier zich richt naar dit gezelschap van gelovige mensen. Nou, vanaf dit moment raad ik u aan om uw Bijbel te openen, bij de hand te houden. En mocht u meeschrijven, is het ook handig om nieuwe pen en papier te pakken om mee te kunnen schrijven, anders raakt u me wellicht kwijt. Over enkele ogenblikken ga ik Romeinen hoofdstuk 12, versen 1 en 2 met u lezen. Ik zal vandaag enkel vers 1 met u behandelen. Maar aangezien deze versen nauw met elkaar verbonden zijn, is het passender beide te lezen om de context goed mee te pakken. Goed. Romeinen hoofdstuk 12, versen 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Amen. Dan zal ik nu het eerste vers, zinsgedeelte voor zinsgedeelte, met u gaan doorlopen. Paulus vangt aan met deze zinsnede. Ik roep u er dan toe op, broeders. Het woord dan, wat we hier zien staan, kan op het eerste gezicht overkomen als niet erg betekenisvol. Maar het zou een vergissing zijn om te denken dat dit woord niet veel betekenis met zich meedraagt. Met het woord dan wil Paulus vermoedelijk onze aandacht vastgrijpen. Ziet als een soort woord waarmee wij getriggerd moeten worden. Onze aandacht wordt gegrepen door dit woord. En hiermee laat Paulus dus blijken wat de onderbouwing is van de oproep die hij hier doet. Het is een soort gevolgtrekking, hè? Het woord dan, als dan. En met dan verwijst Paulus naar wat er vanaf Romeinen hoofdstuk 1, vers 18 tot en met hoofdstuk 11 is opgeschreven. Dus eigenlijk kun je alle 11 voorgaande hoofdstukken zien als een soort onderbouwing die Paulus hier gebruikt voor het begin van vers 12. Dus de 11 eerste hoofdstukken liggen ten grondslag aan dit vers. We kunnen ook zeggen dat Paulus de oproep in hoofdstuk 12 vers 1 heeft gedaan op basis van wat hij in de voorgaande hoofdstukken heeft gezegd. Paulus heeft hier gesproken over oordeel, over rechtvaardiging, over heiliging, over verheerlijking en ook over verkiezing. En voor ons is het nu belangrijk om te beseffen dat Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 wordt onderbouwd en wordt gemotiveerd met het gehele gedeelte wat daarvoor ligt, hoofdstuk 1 vers 18 tot en met hoofdstuk 11. En daarmee is Romeinen 12 vers 1 dus een brug tussen de voorgaande hoofdstukken en hetgene wat daarop volgt. Nou, belangrijk is om te beseffen dat Paulus in de eerste 11 hoofdstukken de nadruk heeft gelegd op het beschrijven van het evangelie. Dus voornamelijk beschrijvend van aard, niet uitsluitend. Maar Paulus beschrijft hier wat het evangelie is en hoe dat werkt en wat het betekent. Maar in hoofdstuk 12 begint Paulus de nadruk te leggen op de reactie die het evangelie bij de gelovigen moet bewerkstelligen. Nou, het gaat te ver om te zeggen dat Paulus in de eerste 11 hoofdstukken alleen heeft gesproken over orthodoxie en van hoofdstuk 12 over orthopraxie. Maar wel is het zo dat er dus een nadruk ligt in de eerste 11 hoofdstukken op orthodoxie en van hoofdstuk 12 op orthopraxie. Als gevolg van wat Paulus namelijk heeft gezegd in de voorgaande hoofdstukken, doet hij in vers 1 een oproep. En deze oproep heeft betrekking op het volledige gedeelte dat volgt. Dus hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 15 vers 13. In het Grieks is het eerste woord van hoofdstuk 12 vers 1 het woord dat in het Nederlands vertaald wordt als ik roep ertoe op. En in het Grieks is dit woord dus geplaatst aan het begin van de zin. En door dit te doen geeft Paulus dit woord vermoedelijk extra nadruk. Hij grijpt dus echt de aandacht vast. En je zou kunnen zeggen, als de Nederlands willen benadrukken wat hij gedaan heeft, dat we het kunnen onderstrepen of zelfs kunnen arceren, omdat het echt een nadrukwoord is hier. En hij geeft dus een indicatie met welk effect hij probeert te bereiken. Dus Paulus geeft hier een soort van aankondiging van wat wil ik nu bereiken met dit woord. En er zijn verschillende betekenissen die worden toegekend aan dit woord. Sommigen zeggen bemoedigen, anderen zeggen instrueren, anderen zeggen aansporen. Waarbij vermanen mijn inziens net te ver gaat. Dat moeten we dus niet zo zien. Maar bemoedigen, instrueren en aansporen kan dus wel. Nou, gelet op andere gebruiken van dit woord door Paulus en de onderbouwing van deze oproep, wordt de betekenis van dit woord in dit hoofdstuk het beste vertaald met aansporing. Paulus spoort ons hier dus aan om iets te gaan doen. Hij gebruikt overigens exact hetzelfde woord, in ook exact dezelfde vervoeging, in 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 16. U mag het erbij pakken als u dat wilt, dat hoeft niet per se. Wanneer dit woord wordt gebruikt in 1 Korinthe 4 vers 16, blijkt vervolgens uit de volgende versen, vers 17 tot en met 21, dat Paulus er in 1 Korinthe 4 belangrijk te hechten dat zijn oproep daadwerkelijk wordt gevolgd door gehoorzaamheid. Sterker nog, er lijkt in dat hoofdstuk zelfs sprake te zijn dat Paulus sommigen waarschuwt voor het geval er geen gehoorzaamheid lijkt te volgen. Nou, daarmee kunnen we zeggen dat er in Romeinen 12 geen sprake is van een sterk dwingende toon. Dat zou te ver gaan. Maar er is wel sprake van de verwachting dat degenen die geadresseerd zijn gehoorzaamheid laten volgen op deze aansporing. Het is ook niet vrijblijvend en niet slechts een verzoek. Het is een nadrukkelijke aansporing. En we hebben het dus over een aansporing die wordt gedaan door iemand met autoriteit om het ook te doen. Paulus is immers een apostel van de Heer Jezus Christus. En hij heeft ook de verwachting dat zijn lezers of hoorders zullen handelen over ook overeenkomstig zijn aansporing. Maar het is niet zo dat hij ons dus hiermee wil dwingen. Maar het is wel een dwingende aansporing. We zouden ook kunnen zeggen dat het gedeelte dus vertaald kan worden als ik spoor u er dan ook toe aan, broeders. Het is een aansporing gebaseerd op de 11 voorgaande hoofdstukken en gericht aan broeders. Maar uiteraard kunnen we hier ook zeggen dat zusters ook hieronder begrepen moeten worden. Nou, hierop vervolgt Paulus met het volgende. Door de ontfermingen van God. En met deze woorden, door de ontfermingen van God, onderstreept Paulus de connectie tussen wat hij zijn lezers straks vraagt te gaan doen en wat hij hen in de eerdere 11 hoofdstukken heeft verteld. En hij heeft hen verteld in de eerdere 11 hoofdstukken over wat God voor hen heeft gedaan. Dus als u dat dan zo bekijkt, gebaseerd op alles wat God voor u gedaan heeft, dan liggen dus ten grondslag aan wat Paulus u nu vraagt te gaan doen. Dat is de reden, dat is de motivatie waarom u iets moet gaan doen. Nou, het woord dat ten grondslag ligt aan ontfermingen is in het Grieks een meervoudsvorm. En de HSV vertaalt het best wel mooi met een meervoud. En je kan het ook vertalen als genades. Je zou ook kunnen zeggen, door de genades van God, dus meervoudig. En er is een discussie over of we het als een enkelvoud of als een meervoud zouden moeten vertalen. En er is eigenlijk voor beide wat te zeggen. Nou, ik zou graag nu aan u uitleggen hoe die discussie gaat, maar het zou iets te ver gaan voor hier. Maar na de preek wil ik het eventueel best wel met u bespreken, mocht u dat wel willen weten. Ik meen dat het beter is om het toch als een meervoud te vertalen. Dus dan hebben we het over ontfermingen of over genades. En een van mijn redenen hiervan is omdat Paulus in een ander gedeelte van de Bijbel, in Colossense, wel de enkelvoudsvorm van het woord gebruikt. Hij kent het dus wel, de enkelvoudsvorm. En lijkt er dus bewust te kiezen voor een meervoudsvorm. Hij heeft niet over een enkelvoudige genade, niet de genade van God, maar de genades, meervoud. Wat Paulus hier dus doet, is refereren naar verschillende uitingen van de meervoudige genades van God. Er ligt dus een nadruk op de meervoud. God heeft ons meervoudige genades doen toekomen op verschillende manieren. En dat is wat Paulus hier benadrukt. En er is ook weer een connectie, dus met die eerste 11 hoofdstukken, waarin hij al die meervoudige genades aan het heeft uitgelegd. Nou, we moeten nog iets dieper ingaan op deze woorden. Er staat namelijk, door de ontfermingen van God, of door de genades van God, zou je zo kunnen zeggen. En de Common English Bible, die vertaalt het heel mooi, op deze manier. Because of God's mercies. Oftewel, vanwege de genades van God. En sommige commentatoren, die ik zelf erg betrouwbaar vind, die menen dat het woord wat de HSV vertaalt als door, ook vertaald kan worden als vanwege. En er is best wel iets voor te zeggen om hier vanwege te gebruiken. Het is ook geen unieke keuze. Wanneer Paulus dit woord namelijk gebruikt in het Nieuwe Testament, wordt het vaker vertaald als vanwege. En wat Paulus hier dus zou kunnen bedoelen, is dat deze verschillende uitingen van de meervoudige genades van God als de motivatie of de reden dienen van de aansporing die hij hier doet. Dat past dus heel goed bij dat dan. Maar toch zou je ook kunnen zeggen dat de vertaling door de genades van God ook niet misplaatst is. Het Griekse woord kan namelijk ook refereren naar iets waardoor een bepaald effect wordt bereikt. Dus zie het als een middel. In dat geval zouden we dus kunnen zeggen dat wij de aansporingen kunnen gehoorzamen. Oftewel, wij zijn in staat de aansporingen te gehoorzamen, doordat de genades van God ons hiertoe in staat stellen. En ook op deze manier gebruikt Paulus dit woord in het Nieuwe Testament veelvuldig. Er is eigenlijk iets te zeggen voor beide betekenissen van het woord. We zouden kunnen zeggen vanwege, we zouden kunnen zeggen door. Geen van de twee is eigenlijk fout. Zelf denk ik dat vanwege een iets betere vertaling is dan door. Gelet op de context en gelet op hoe Paulus het woord gebruikt op andere plaatsen. Ik zal dus in deze preek vanwege gebruiken. Maar u kunt zich herinneren tijdens de preek dat door ook een goede optie is. En daarmee kunnen we ook beide betekenissen eigenlijk meenemen, omdat beide betekenissen ons kunnen opbouwen. Eén kan ons bemoedigen. Dan weten we, het is door de genades van God dat dit mogelijk is. Maar ook kunnen we weten dat deze genades van God een motivatie voor ons zijn om te gaan gehoorzamen. Probeer dus beide in gedachten te houden. Nou, de meeste van u komen wat langer in de kerk en u heeft dus vast ook wel wat ideeën over wat Paulus hier nou bedoelt met de genades van God. En waar Paulus hier vermoedelijk op doelt, zijn de genades die hij eerder heeft beschreven in die eerste 11 hoofdstukken. Maar nu is het best wel lastig om met zekerheid te zeggen of Paulus hier doelt op een bepaald aantal exacte genades die hij in gedachten heeft, of wat hij wellicht bedoelt op in een bredere zin de genades van God als geheel, dus alle genades van God. En ik ben niet over uit wat Paulus daar precies bedoelt. Mijn inziens verwijst hij in ieder geval naar Christus. Dat is de kern die we hier eigenlijk zien. Christus heeft immers door zijn gehoorzaamheid aan de hele wet en door zijn dood de schuld voldaan van alle die gerechtvaardigd zijn. Het is belangrijk om in gedachten te houden. Het is Christus geweest die gehoorzaam was aan de wet en door zijn dood de schuld voldaan heeft. En deze gerechtigheid die van Christus is, wordt ontvangen door het geloof. En dit geloof hebben degenen die gerechtvaardigd zijn niet uit zichzelf. Het is een gave van God. En de rechtvaardiging is daarmee ook een gave van God. En is dus enkel uit genade. En dat is een belangrijke koppeling. De genades waar Paulus hier dus naar verwijst, in ieder geval meervoud, bevat in ieder geval het offer van Jezus Christus voor de ongerechtigheden en de zondes van de mensen. Onze rechtvaardiging. Nou, nu moeten wij ons dus beseffen, als we dit horen, dat Paulus ons hier dus aanspoort om iets te gaan doen vanwege datgene wat God dus over ons gedaan heeft. Al deze genades ligt toch ten grondslag aan dat verzoek. En het gaat hier dus om een christen die door Paulus wordt aangespoord. Het is geen ongelovige. Dit gaat over mensen die in Christus zijn. Dit gaat over mensen die reeds gerechtvaardigd zijn. En iemand die God reeds gerechtvaardigd heeft. En gelet op Paulus' toon en de reden van de aansporing. Moeten we dus aannemen dat deze aansporing voor de wedergeboren christelijke luisteraar niet een vrijblijvend verzoek is. Het is geen optie, het is niet iets leuks, iets extra's. Dit is een aansporing van de apostel Paulus aan iedere werkelijk wedergeboren gelovige. En het is ook dus niet iets wat je passief kunt aanhoren. Dat je denkt, nou, mooi, klinkt leuk, klinkt mooi. Of iets waar je nog even over na kunt praten en over na kunt denken. En dan vervolgens na een week weer vergeten bent. En misschien dan nog even denkt, oh ja, dat was ook zo. Dit is iets voor u. Ook iets om te gaan doen. En ik hoop dan ook oprecht dat u zich aangesproken voelt en een hoge mate van ernst en urgentie ervaart bij deze aansporing van de apostel. Want welke betere motivatie kan u nou gegeven worden om iets te gaan doen dan de genades van God? Als u werkelijk in Christus bent, u bent werkelijk wedergeboren, dan zouden de genades van God u aan moeten spreken om deze aansporing te gaan gehoorzamen. En dit is dus wat Paulus spreekt als onderbouwing. En dan ga ik nu door naar waar Paulus ons toe aanspoort. Wat wil Paulus dus dat wij gaan doen? En misschien kan ik het beter zeggen, wat wil God dus wat wij gaan doen? Wat ons verteld is door de apostel Paulus. En Paulus vervolgt dan het vers met het volgende. Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God wel behagelijk. En ik moet er even beginnen met het uit de weg ruimen van een misverstand. Er is namelijk een misverstand in zaken het woord wijden. Het woord is vervoegd als een aoristus. En ik ga nu niet allemaal Griekse grammatica met u bespreken. Maar sommigen zeggen dus dat omdat dit een aoristus is, dat Paulus hier spreekt over een eenmalige gebeurtenis, over een eenmalige wijding van het offer aan God. Een in het Engels zogeheten once for all act. Dit soort beweringen moet u echt niet te snel aannemen. Je kan nou niet op basis van een aoristusvervoeging zonder meer stellen dat het gaat om een eenmalige gebeurtenis. In veel gevallen in het Nieuwe Testament wijzen aoristen namelijk helemaal niet op een eenmalige gebeurtenis. En ook is er geen enkele reden om vanuit de context te veronderstellen dat Paulus hier spreekt over een eenmalige gebeurtenis. Paulus zegt hier simpel dat wij onze lichamen moeten wijden. Dat is een aansporing van Paulus. En hij zegt hier niet iets over de frequentie, over hoe vaak we dat moeten doen. Hij zegt simpelweg, wijd uw lichamen aan God. Maar dan nu moeten we ons afvragen, wat betekent dat dan? Wat is het dan, het wijden van je lichaam aan God? Nou, ik noem het een overvloede, maar Paulus heeft hier uiteraard niet over een fysiek mensenoffer of een fysiek altaar. Ik wil het even gezegd hebben, dat is niet wat Paulus hier bedoelt. En over het algemeen zijn er twee overtuigende manieren om over dit offer te spreken. En voor nu zal ik u enkel de zienswijze geven die ik het meest waarschijnlijk acht. En dit houdt in dat Paulus hier doelt met het wijden van de lichamen op het toewijden van de persoon als geheel, als offer aan God. Het gaat over de persoon als geheel. Zie niet enkel als een fysiek lichaam, maar over alles wat je bent. Over je persoon als geheel en je moet toegewijd zijn als persoon als geheel aan God. En specifieker, het gaat er dus om dat de persoon als geheel in zijn of haar concrete relaties met de wereld toegewijd is aan God. Dat betekent dus dat het gaat om wat u doet. Maar ook over hoe u anderen behandelt, wat u zegt, waar u naar kijkt, wat u hoort, wat u denkt, wat u voelt, wat uw afwegingen zijn, waar uw verlangens naar uitgaan, wat u lief heeft. Maar juist ook waar u een afkeer van heeft of zou moeten hebben. Het wijden van uw lichaam is dus niet iets wat enkel in gedachten plaatsvindt. Nee, het vindt plaats in uw daadwerkelijke concrete interacties met de wereld. Hoe u omgaat met andere mensen. Met al het leven op aarde. Met de middelen die u zijn toevertrouwd. Alles wat u bent, alles wat u heeft, op ieder moment dient toegewijd te zijn aan God. In het lastige en soms zelfs harde praktische leven. Nou, om niet verkeerd begrepen te worden, noem ik hier dat ik niet spreek over uw rechtvaardiging. Ik wil dit even van elkaar splitsen, dat is belangrijk om duidelijk te hebben waar we het over hebben. Indien u gerechtvaardigd bent, is het door het geloof. En het heeft u uitsluitend te danken aan de drie enige God. En uw werken voegen er helemaal niets aan toe. Ik herinner u eraan dat Paulus deze aansporing doet aan christenen. Het gaat er dus om een aansporing tot een reactie op de rechtvaardiging die reeds heeft plaatsgevonden. U voegt dus niets toe aan die rechtvaardiging, maar u reageert op de rechtvaardiging. Het is belangrijk dat u de rechtvaardiging niet met levensheiliging verward. Al wordt daadwerkelijke rechtvaardiging wel gevolgd door levensheiliging. Maar die twee zaken zijn dus niet hetzelfde. Ik zou over dit verschil heel graag met u verder spreken. Maar God willende zal dat voor een andere keer zijn. Maar uiteraard bent u naar de preek wel welkom om hier verder over te praten. Als u benieuwd bent naar dit verschil. Nou, nu moeten we verder gaan kijken. Over wat Paulus metaforisch gebruik van het offersysteem nu betekent. Want we zien hier staan, hè, dat Paulus heeft het hier over een levend offer. Heilig en voor God wel behagelijk. En hij gebruikt hier dus het offersysteem uit het Oude Testament als een metafoor voor zijn lezers toen en voor vandaag de dag. In het Oude Testament zou de priester een dier slachten. En dat dode dier zou vervolgens aan de Here worden geofferd. Maar in ons vers is het offer echter niet een dier dat gedood is. Het gaat niet over een dierlijk offer. En misschien kunt u het al invullen. Maar wij zelf zijn het offer geworden. Wij zijn het offer op het altaar aan God. En Paulus maakt hiermee een punt. Om te benadrukken dat het offer dat wij moeten maken om volledige toewijding aan de dienst van God is. In het praktische leven in deze wereld. Oftewel, u moet leven als een offer op het altaar. Dat is de aansporing. Dat is wat uw leven moet zijn. En wat Paulus hier dus bedoelt, is dat ieder onderdeel van uw leven op ieder moment aan God gewijd dient te zijn. Alles wat u bent en alles wat u heeft, valt op ieder moment onder Gods heerschappij. Dat is leven op het altaar. Nou, Paulus beschrijft in het vers drie kenmerken of eigenschappen van dit offer. Elk van deze eigenschappen zet een metafoor van het offersysteem voort. Namelijk levend, heilig en voor God welbehagelijk. En dit is belangrijk nu, want ik benadruk dat uit de grammatica blijkt dat de woorden levend, heilig en voor God welbehagelijk betrekking hebben op het offer en niet op het lichaam. En dat zegt iets voor de betekenis van dit vers. Als we deze woorden gaan gebruiken als bijvoeglijk bij het lichaam, dan verandert de betekenis iets wat. En het gaat dus om drie bijvoeglijke woorden gebruikt bij offer. Nou, ik zal de eigenschappen even kort aan u toelichten. Nou, levend wijst hier op een levend offer. En sommige commentatoren geven hier een theologische betekenis aan het woord levend, alsof het zou verwijzen naar het nieuwe spirituele leven. Nou, dit had gekund wanneer levend bijvoeglijk was gebruikt bij lichamen, maar dat is niet het geval. Het is bijvoeglijk gebruikt bij offer. En het verwijst hier dus eerder naar de aard van het offer zelf. Het is een offer dat niet sterft tijdens het offeren, maar doorleeft. Het is een levend offer, het leeft door. Nou, heilig. Het woord heilig wordt uiteraard vaker gebruikt voor het beschrijven van offers. En in dit geval impliceert het woord heilig dat het offer apart is gezet van het wereldlijke. En apart is gezet van hetgene wat niet heilig is. Het wijst dus naar iets dat apart is gezet om volledig toegewijd te zijn aan de dienst van God. Nou, dit zegt dus iets over hoe uw leven er in de praktijk, zoals we hier zitten, zoals we werken en zoals we in het leven ook buiten de kerk zijn, hoe het leven er daar uit zou moeten zien. En dan de laatste eigenschap, voor God wel behagelijk. Een levend en heilig offer is wel behagelijk voor een volkomen heilig God. Oké, nou, tot zover. Nu komen we bij het gedeelte dat in de herziene statenvertaling wordt vertaald als: dat is uw redelijke godsdienst. En met de vertaling van deze woorden en het zoeken naar de betekenis van deze woorden heb ik ontzettend geworsteld. Een groot deel van mijn voorbereiding heeft gezeten in het onderzoeken van de betekenis van deze woorden. En dan kan u zeggen dat ik het zeer ingewikkeld vond om uit te vinden wat deze woorden nou precies betekenen. Er zijn namelijk minimaal 4 verschillende werkelijk overtuigende manieren om deze zinsnede uit te leggen. Ik zou nu heel graag erover uitweiden waarom de een wel, de ander niet, maar dan ga ik een preek hebben die werkelijk erg lang zou duren. Dus helaas laat ik het bij de conclusie die ik heb getrokken. Maar nogmaals, wilt u erover verder praten, dan bent u van harte welkom. Oké, allereerst het woord godsdienst. We kunnen het ook vertalen als eredienst of als aanbidding. En Paulus vervolgt hiermee dus zijn metaforisch spreken over het offersysteem. Dat past bij dat offer. En vermoedelijk koos Paulus bewust voor deze term. Namelijk om een contrast te creëren tussen de Joodse vorm van aanbidding in het Oude Testament en de christelijke vorm van aanbidding in het Nieuwe Testament. Kijk, in het Oude Testament werd de tempel in Jeruzalem beschouwd als het centrum van de aanbidding. Terwijl in het Nieuwe Testament de christen terugkrijgt op Christus eenmalig plaatsvervangend sterven. Dat is het centrum van de aanbidding. Paulus spiritualiseert hier de oud-testamentische eredienst niet, maar hij breidt de eredienst uit naar iedere dimensie in tijd en in plaats van het leven. Dat is belangrijk om te beseffen wat dus de godsdienst hier eigenlijk betekent. Dat is niet enkel de godsdienst op zondag, in de kerk of de huisgodsdienst. Het is uitgebreid naar het leven als geheel. En dan het woord redelijk. De HSV vertaalt het woord wat hier staat redelijk, dus ja, zoals u ziet, als redelijk. Maar het is best wel lastig om de betekenis uit het Grieks over te brengen naar het Nederlands. En ik noem het Grieks alleen wanneer dat van meerwaarde is en hij gebruikt het woord logiken. En het geeft wel iets weer, logiken. U hoort een soort connotatie met logisch, maar dat is ook weer niet helemaal. En daarom zijn er allerlei woorden die we hier zouden kunnen plaatsen, die allemaal, of kunnen gebruiken als vertaling, die allemaal niet precies de betekenis van het Griekse woord afdekken. Ik heb ervoor gekozen, met andere commentatoren hoor, het is niet mijn eigen idee, dat we beter kunnen spreken over een spirituele en rationele godsdienst. Ik vertaal het woord als 2 woorden om beide betekenissen van het Griekse woord beter over te brengen in het Nederlands. Een spirituele en rationele godsdienst gaat in tegenstelling tot een godsdienst die enkel mechanisch van aard is. Die dus gedachteloos wordt uitgevoerd middels bepaalde rites en rituelen. Kun je je iets bij voorstellen, hè? Een mechanische godsdienst waarbij er gewoon rituelen plaatsvinden zonder dat men er werkelijk bij betrokken is. Het woord spiritueel verwijst naar een vorm van godsdienst waarbij dus de gedachten zijn betrokken, maar ook het hart, maar ook het lichaam is erbij betrokken. Dat mogen we zeker niet uitsluiten. Het is een rationele vorm van godsdienst, omdat het een passende vorm van godsdienst is voor mensen als door God geschapen rationele en spirituele wezens. Ik noem even dat ik hier niks mee bedoel te zeggen over rationaliteit van de godsdienst in het Oude Testament. Het gaat er enkel om dat de woorden spiritueel en rationeel het meeste lading overbrengen die het Griekse woord wil communiceren over de godsdienst. Dus denk aan uw spirituele en rationele godsdienst. Nou, spirituele en rationele godsdienst is daarmee niet beperkt tot een tempel of tot het moment of de plaats van de zondag, maar het is betrekking op alle plaatsen en op alle tijden. De spirituele en rationele godsdienst is dus een voortdurend toegewijd leven van de persoon als geheel, met een nadruk op de concrete interacties van die persoon met de wereld, op het altaar van de drie enige God. Dat is dus uw spirituele en rationele godsdienst, het leven op het altaar. Oké, nou hoop ik de betekenis van het vers voor u samen te vatten, om wat zojuist besproken concreet en helder voor u te verwoorden. Wat betekent dit vers voor ons vandaag de dag? Er wordt van u verwacht, van u allen, dat u de genades die God u heeft geschonken laat volgen door een passende reactie van uw kant. En deze reactie is een leven dat op ieder terrein en op ieder ogenblik volledig toegewijd is aan God. Oftewel, uw reactie dient een toegewijd leven op het altaar te zijn. Het leven op het altaar is een leven dat gekenmerkt wordt door heiliging. Wat niet kan bestaan zonder dat deze heiliging ook terugkomt in uw interacties met de wereld. Nou, zeer in het kort, u wordt opgeroepen tot levensheiliging. Een leven op het altaar. Een leven toegewijd en gericht aan God. En gericht op God. Dan nu de praktijk in het dagelijks leven. Ik heb nou dit vers met u besproken. Ik hoop dat de betekenis van het vers u zo voldoende duidelijk is geworden. En nu hoop ik het Dat betekent het vers te nemen en enkele voorstellen te doen voor de praktijk van het dagelijks leven. Eerst even een korte uitweiding om het juist te plaatsen binnen de doctrines van het christelijk geloof. Het begint ermee dat u een wedergeboren christen bent. Indien u niet opnieuw geboren bent en dus niet gerechtvaardigd zou zijn, kunt u uzelf niet op deze manier aan God wijden. Alleen een wedergeboren christen die gerechtvaardigd is, kan zich op deze manier aan God wijden. Een ongelovige kan dat niet. Nou, de ware godsdienst, oftewel dat u waarlijk aan God wijden, is de gepaste en verwachte reactie op uw rechtvaardiging. Het wijden van uzelf aan God is dus de passende reactie van de christen op datgene wat God heeft gedaan voor de christen. En moet dus wederom de doctrines van levensheiliging en rechtvaardiging hier niet met elkaar verwarren. De rechtvaardiging geschiedt door het geloof en uw werken voegen hier niets aan toe. Maar een heilig leven vergt absoluut een inspanning van uw kant. Er wordt echt iets van u gevraagd om te gaan doen. Een inspanning, een moeite, wellicht een lijden van uw kant. Maar uiteraard kan levensheiliging niet plaatsvinden zonder dat het door zijn genade mogelijk is gemaakt. Nou dan nu, hoe doet u dat nou, uzelf wijden aan de Heere als een levend, heilig en voor God welbehagelijk offer? Ik geef u een aantal praktische voorbeelden. Ten eerste, laat uw oog geen kwaad ding gadeslaan. En hier bedoel ik niet te zeggen dat u uit de wereld kunt vertrekken, of dat u dus compleet geen kwade dingen meer kunt zien, maar wel dat u zich in kunt spannen om het kwade niet op te zoeken. Kijkt u wellicht naar films waarin pornografie voorkomt, of een extreme vorm van naaktheid? Of geniet u zonder enige moeite en schroom van films waarin Gods naam wordt gelasterd? En wellicht dan zust u dan ook uw eigen geweten en zegt u dan tot uzelf, ja, ik ben een volwassen gelovige, ik heb vrijheid in Christus. Dat betekent niet dat u een vrijbrief heeft voor zonde. Ik durf te stellen dat het ronduit onverstandig, ongezond en zondig is voor een christen om te genieten van die dingen die God verafschuwt. Misschien moet u ook niet de vraag stellen aan uzelf, wat staat God mij toe om te doen? Maar misschien moet u zichzelf de vraag stellen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, welke taak heeft u voor mij? Heere, wat is u wel behagelijk? Dat is een betere vraag dan te vragen waar de grens ligt. Maar ook bijvoorbeeld, wanneer u op straat zou lopen en u ziet iemand van het andere geslacht lopen en neigt ernaar deze persoon met lust te bekijken. Wat doet u dan? Vecht u tegen deze zonde? Dwingt u uw ogen weg te kijken van deze persoon? Neemt u de gedachte die volgt uit uw waarneming ook gevangen en dwingt u deze onder de heerschappij van Christus? Of werpt u toch stiekem nog even een blik? Niemand ziet het toch? En laat u het toe, als de zondige gedachte wortel schiet. Vergis u niet, want God ziet het wel en God weet het. Als u uw leven als een welbehagelijk offer wilt wijden aan God, doet u alles wat in uw macht ligt om uw ogen te dwingen om naar dit soort dingen niet te kijken. Uiteraard met de hulp van Gods geest. Zonder Gods geest kunt u dit niet. En hoe is het met uw tong en met uw gedachten? Spreekt u met uw tong in het geheim kwaad over de ander? Of wellicht denkt u kwaad over de ander zonder het dan uit te spreken? Wellicht over uw broeder of uw zuster, uw collega, uw familieleden? Wellicht over de persoon die nu op dit moment naast u zit? Komt uit dezelfde mond soms zegen voort en vervloeking voort? Of bedenkt u de vervloeking wel een gedachte, maar spreekt u hem niet uit? Hey, dit behoort niet zo te zijn, broeders en zusters. Deze dingen horen wij niet te zeggen, deze dingen horen wij niet te denken. En als het wel gebeurt, moeten we er tegen vechten. Als u uw leven als een welbehagelijk offer wilt wijden aan God, doe er alles aan om uw tong en uw gedachten vanwege de genades van God te leren beheersen. Voor zover dit mogelijk is in dit leven. Er zijn uiteraard beperkingen in dit leven, maar het zegt niet dat u niet in kunt spannen. Er is nog meer. Om te leven op het altaar kunt u namelijk niet laten bij de twee voorbeelden die ik u net heb gegeven. Denk bijvoorbeeld aan hoe u uw leven leidt in uw gezin en op uw werk of waar dan ook. Bent u hier telkens bezig, iedere dag, om de Heer met toewijding te dienen? Geeft u een passend getuigenis af aan uw naaste? Verloopt u wellicht de kantjes ervan af, omdat men het toch niet doorheeft? Maar vergis u niet, want God ontgaat het niet. God heeft wel door wat u denkt, wat uw inspanningen zijn, wat u voelt en wat uw afwegingen zijn. Hem ontgaat niets. En hoe is het met uw vurigheid van geest? Bent u dit ook? Als u eerlijk naar uzelf kijkt, u onderzoekt uw eigen leven. Bent u vurig van geest? Of bent u wellicht traag voor wat uw inzet betreft? En ik doe niet alleen op taken op zondag in of voor de kerk. hoe goed die dingen ook zijn. Ik bedoel vooral of u zich werkelijk beijvert om te groeien in gelijkvormigheid aan Christus. Bent u werkelijk bezig met het opdoen van kennis en wijsheid, of met actief uitdragen van het evangelie, of met al die andere zaken die we in zijn woord kunnen vinden, die God ons vraagt te doen? Zoekt u ernaar met ernst en moeite om te worden zoals Christus, voor zover dat kan in het leven? Bedenkt u werkelijk de dingen die boven zijn, of gaan uw hart en uw verlangens in de praktijk eigenlijk uit naar de dingen die van de aarde zijn? En u kunt mij voor de gek houden, u kunt anderen voor de gek houden. God houdt u niet voor de gek. Misschien houdt u zichzelf voor de gek, maar het is beter om dat niet te doen. Of is er in uw leven wellicht de gelegenheid om goed te doen en de Heer hiermee te dienen? Is er bijvoorbeeld een broeder of een zuster, of wellicht iemand uit uw eigen omgeving die u zou kunnen dienen? Is er een vaardigheid waar u een ander die werkelijk behoeftig is mee zou kunnen helpen? Maar bent u hierin nalatig wegens onjuiste redenen? En zoekt u zelf maar in zijn woord en in gebed wat juiste en onjuiste redenen in dit soort zaken zijn. Want zijn woord vertelt ons veel en alles wat wij moeten weten voor dit soort zaken. Laat er geen misverstand over bestaan, dat christelijk geloof bestaat uit orthodoxie. Dus de juiste, ware leer. En orthopraxie. Dus de reactie die volgt op deze ware, juiste leer. Oftewel, een juiste leer moet leiden, niet kan, moet leiden tot een juiste levenswandel in de praktijk. Wat blijkt uit onze interacties met onze omgeving. En ik zeg hiermee niet dat u in dit leven een staat van zonderloze perfectie zult bereiken, nee. Maar terwijl ik dus niet zeg dat u dit leven zonder zonde zult kunnen leven, zeg ik wel dat uw levensheiliging de wil van God is en dat God u nu door de apostel Paulus ertoe aanspoort om uw leven op het altaar te leiden. Vers 2 van hetzelfde hoofdstuk geeft ons meer informatie over hoe wij er naartoe kunnen groeien om steeds meer het leven op het altaar te gaan leiden. Maar vers 2 zal ik vandaag niet met u behandelen. Maar ik wil u ook niet laten vertrekken zonder enige richtlijnen. Dat zou ik niet juist vinden. En daarom voorzie ik u nu in het kort van enkele handvatten. Allereerst hebben we de Heilige Geest nodig om een leven op het altaar te kunnen leven. Zonder de Heilige Geest is leven op het altaar onmogelijk. Dan, tweede punt. Het bestuderen van de Bijbel. Maar echt bestuderen van de Bijbel. Middels gedegen Bijbelstudie, waarbij u uw best doet de betekenis van de woorden te begrijpen en toe te passen in uw leven, kunt u een gedeelte van Gods wil leren kennen. U leert in de schrift over wat leven op het altaar is, welke gedragingen hierbij passen en welke gedachten, maar ook welke niet. Gods woord is hiervoor onmisbaar. Dan het gebed. Middels het gebed kunt u God vragen om wijsheid, om kennis en inzicht in zaken het leven op het altaar. Maar u kunt ook vragen om kracht om zo'n leven te kunnen leiden. En doe dat ook. Want u heeft zijn kracht nodig. Bid hiervoor. Vecht hiervoor in gebed. En blijf de Heer smeken om een heilig leven. Het gebed is dan ook onmisbaar. Vierde punt. U moet daadwerkelijk vechten tegen de zonde. Dus niet wachten. Niet passief zijn en hopen dat de zonde vertrekt. Nee, u moet vechten. U moet iets doen. Dat is de aansporing van Paulus. U moet de zonde in uw leven allereerst identificeren. Zoek uit wat de zonde is. Vraag dan broeders of zusters. Zoek in zijn woord. Zoek in gebed. Vind de zonde in uw leven en maak er een korte metten mee. Speel niet met de zonde. Het is geen speelgoed, het is niet ongevaarlijk. Geef het geen strobreed ruimte. Denk niet dat u er wel mee om kunt gaan als oude, volwassen gelovige of als jonge gelovige die de geest van God heeft en dat je denkt, ik kan de wereld wel aan. Nee, zonde is niet om mee te spelen. U moet elke zondige gedachte en elke zondige daad vermorselen. Dat is de aansporing van de apostel Paulus. En dan, vijfde punt, u moet opletten in uw leven of God u de gelegenheid geeft om hem te dienen. En ik wil hiermee niet te zeggen dat u als een spreekwoordelijke kip zonder kop onderdacht en impulsieve actie uit moet gaan voeren om uzelf maar voor God wel behagelijk te maken. Daar heb ik het niet over. Ik heb het hier over letten op uw omgeving en met behulp van het woord en gebed ontdekken of God u ergens een gelegenheid geeft om overeenkomstig zijn woord hem te dienen. Dan kunt u er zijn voor uw naaste. De naaste die u werkelijk lief heeft. Dus u kunt ook een getuigenis afgeven. Maar u moet er wel op letten. U kunt niet wachten tot mensen bij u aanbellen bij de voordeur en zeggen, hey Christen, ik heb hulp nodig. Wil je voor mij de barmhartige Samaritaan zijn? Nee. U moet opletten. U moet kijken, heren, waar kan ik u dienen? Heren, waar mag ik u dienen? En denk bijvoorbeeld in deze context aan de brief Jacobus, hoofdstuk 2, vers 15 tot en met 17. Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel en iemand van u zou tegen hen zeggen, Ga heen in vrede. Word warm en word verzadigd. En u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als geen werken heeft in zichzelf dood. En zo kunnen wij het ook bedenken vandaag de dag. Hoe we zeggen we kunnen voor elkaar bidden. Maar helpen we elkaar ook op alle manieren die we kunnen. Zijn we er voor elkaar. En niet alleen zo meteen met de koffie. Even met elkaar praten. Kijken hoe het gaat. Nee, ook door de weeks. Leven we mee met onze broeders of zusters? Vechten we mee in gebed voor de zondes waar wij mee worstelen? Weten we überhaupt van de zondes waar onze broeders en zusters mee worstelen? Ik ga de vraag niet voor u beantwoorden. U kunt het voor uzelf doen. Dan de conclusie. Geliefde broeders en zusters. Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 is dus een aansporing om u volkomen te wijden aan God. Een leven op het altaar, wat de gepaste en verwachte reactie van de christen is op de meervoudige genades van God. Deze spirituele en rationele godsdienst waar Paulus naar refereert, is dus geen optionele stap. Die alleen is weggelegd voor een veronderstelde elite onder de gelovigen. Nee, een leven op het altaar is wat er van u allen wordt verwacht. En het is niets meer dan een passende reactie op de genades van God. Nou, als dit u nu benauwt, u verbaast of misschien wel wanhopig maakt, herinner u dan toch hoe groot de genades van het drie enige God zijn. Denk er toch aan dat Christus is gestorven en dat Christus is opgewekt. Amen. Goed. Dan mag ik nu het volgende lied aankondigen. Het volgende lied zal zijn: Neem mijn leven, laat het Heer.